Goedenavond luisteraars, u bent weer verbonden met de Zuidhovenkerk, alwaar voor u zal voorgaan dominee G.P.M. van der Linden. Mijn naam is Dick Brouwer en ik roem de kerkdienst om namens de diaconie. De organist vanmiddag is ook weer Gerard Putters. Na het welkom en mededelingen zingen wij Psalm 134, vers 1, 2 en 3 uit de Oude Berijming. Dus Psalm 1, 134, vers 1, 2 en 3 uit de Oude Berijming. Na het stilgebed een foto en groet zingen wij Psalm 27, vers 7 uit de Nieuwe Berijming. Dus na het stilgebed, foto en groet, zingen wij Psalm 27, vers 7 uit de Nieuwe Berijming. Dan zal het grote gebed volgen en na de schriftlezing zal zijn uit 1 Petrus 4, vers 7 tot 16. Dus de schriftlezing is uit 1 Petrus 4, vers 7 tot en met 16. Daarna volgt er nog een korte schriftlezing uit Jacobus 1, vers 1 tot en met 4. Dus er wordt ook nog gelezen uit Jacobus 1, vers 1 tot en met 4. Vervolgens zingen we uit de schriftberijming 28, vers 1 en 2. Dus de schriftberijming 28, vers 1 en 2. Het thema van de verkondiging is Gods kleurenpalet. Er zal een tweepuntenpreek zijn. Punt 1 is een veelkleurig verzoeking, maar daar staat tegenover als punt 2 een veelkleurige genade. Dus het thema is Gods kleurenpalet. Punt 1 een veelkleurige verzoeking. En het tweede punt zal zijn veelkleurige genade. Na de verkondiging zingen wij wederom uit de schriftberijming 28, maar nu vers 3, 4 en 5. Dus schriftberijming 28, vers 3, 4 en 5. Dan zal volgen de dankzegging en voorbeden. En bij de collecte zal dan volgen. En de eerste is dan voor de kerk. En de tweede rondgang zal zijn voor rente en aflossing. Vervolgens zingen we Psalm 105, vers 1 uit de Nieuwe Berijming. Dus Psalm 105, vers 1 uit de Nieuwe Berijming. En na de geloofsbelijdenis zal de slotzang zijn uit gezang 320, vers 3 en 4. Dus na de geloofsbelijdenis zal de slotzang zijn uit gezang 320, dus uit het liedboek. Gezang 320, vers 3 en 4 uit het liedboek der kerken. Tot zover het voorlezen van de middagliturgie en de kerkraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Zuid wenst u een gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, broeders en zusters, jongelui, gasten in ons midden en iedereen die thuis meeluistert naar deze dienst. Van harte welkom. Onze voorganger is vanmiddag ook dominee Van der Linden. Zijn verder geen mededelingen. We willen beginnen met het zingen van Psalm 134 uit de oude berijming, alle drie de versen. De kerkenraad wens u een goede en gezegende dienst.
Ook voor deze dienst is onze hulp en onze verwachting van de Heere, Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk van zijn goddelijke hand. Dus deze God die tegen u en jou zegt, voor u en voor jou is het barmhartigheid, genade en vrede. En hem die is en die was en die komt, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Christus Jezus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We begonnen de dienst samen, net als in de tempeldienst. Prachtig om dan ook vanuit het woord van God gezegend te worden door de Heere zelf met zijn nabijheid. We gaan nu zingen uit Psalm 27, het zevende vers. O, als ik niet met opgeheven hoofden zijn heil van dag tot dag verwachten mocht. O, als ik van zijn goedheid niet geloofde dat hij te vinden is voor wie hem zocht. Dat zing je soms, omdat je zegt van ja, hoe kom ik er doorheen? En dan eindigt het lied ook zo prachtig. Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt. Psalm 27, vers 7. Bidden wij samen om de opening van Gods woord en de leiding door zijn geest. O, als ik van Gods goedheid niet geloofde, dat hij te vinden is voor wie hem zocht. Zo is het geloofsleven. Ups en downs, hoogte en dieptepunten. Vaak meegaand met de omstandigheden van ons leven, omstandigheden van de wereld. En Heer onze God, als u daarin niet de vastheid en de zekerheid en het rustpunt zou zijn, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? We leven samen in een tijd waarin zoveel vragen op ons afkomen. We zijn ook mondiale mensen geworden. Alles van de wereld, alles wat er vandaag gebeurd is, spoelt vandaag over ons heen. Overal moeten we antwoorden op hebben. Dingen van het leven, die vroeger langzaam gingen, vliegen voorbij. De tijden veranderen, normen veranderen. Waar vind je houvast? En hoe sta je daarin als christen? En hoe sta je daarin als gemeente van de Heer Jezus Christus? Vragen die over ons heen spoelen in deze tijd. Zoeken we tasten? Hoe kunnen we gemeente zijn? Wat is een rijk voorrecht, Heere, dat we uw woord hebben. Uw eeuwig blijvend woord en getuigenis, waarin we onze situatie terug mogen lezen in dat woord. En dan blijkt dat eeuwenoude woord hoogst actueel te zijn. Want ook nu, Heere, reikt u ons handvatten aan. Hoe wij als gemeente moeten staan in deze tijd. Dingen die belangrijk zijn. Die waarde hebben. Die we vast moeten houden. Maar ook dingen die voorbij gaan. waar we ons maar niet aan moeten vastklampen. Want dat zijn de dingen die ook vaak met mensen te maken hebben. Heren, we willen u dan ook bidden. Of u ook in deze dienst voor onszelf het woord wil openen. Of u door uw Heilige Geest ons zicht wil geven in het woord. Wat wil de Heere nu vanuit dit gedeelte tegen mij zeggen? Bewaar ons er dan voor dat we luisteren voor een ander, maar dat we ons helemaal richten op u. Wil ons uw zegen geven, Heere. Wil ons met uw geest, ook mij in het spreken, maar ook iedereen in het luisteren, opdat ook door deze dienst uw naam wordt verheerlijkt. En uw naam wordt groot gemaakt en verheerlijkt wanneer wij ons voor het eerst of opnieuw aan u de Heere toevertrouwen. Hier is mijn leven. Ik red het zelf niet. Heere, u hebt het gered in deze wereld. Wilt u het ook voor mij redden? En ook mij redden. Telkens weer. Heere, zegen ons zo in deze dienst. Verheerlijk uw naam. Bidden het uit pure genade. Om Christus wil. Amen. Uit Gods heilig woord lezen we twee gedeelten. 1 Petrus 4, 7 tot 16. Jacobus 1, 1 tot en met 4. 1 Petrus 4 en Jacobus 1. Uit 1 Petrus 4 lezen we 7 tot 16. Dan schrijft de apostel Petrus: het einde van alle dingen is nabijgekomen. Kom dus tot bezinning en word nuchter, opdat gij kunt bidden. En bovenal bestendige liefde jegens elkaar, want de liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij jegens elkaar, zonder morren. Dient elkaar. En ieder naar de genadegave die hij ontvangen heeft. Als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods. Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God. Dient iemand, laat het zijn als uit de kracht door God verleend. Opdat in alles God verheerlijkt worden. Door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwamen. Integendeel, verblijd u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig. Daar de geest der heerlijkheid en de geest Gods op u rust. Laat dus niemand van u moeten lijden als moordenaar, of dief, of boosdoener, of als een bemoeial. Indien hij echter als christen lijdt, dan schame hij zich niet, maar verheerlijke God onder die naam. Dat is de eerste schriftlezing. Tweede is uit Jacobus 1, 1 tot en met 4. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, groet de 12 stammen in de verstrooiing. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders en zusters, wanneer u in velerlei verzoekingen valt. Want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets tekort schiet. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Wij gaan de berijming zingen van 1 Petrus 4. En dat doen we voor de preek, schriftberijming 28, 1 en 2. En straks als antwoord op de preek, schriftberijming 28, 3, 4 en 5. Thank you. kerntekst in de verkondiging is 1 Petrus 4, 10e vers. Dient elkander en ieder naar de genadegave die hij ontvangen heeft, als goede rentmeester over de velelei genade Gods. We zingen dus opnieuw die berijming van 1 Petrus 4. Schrijf berijming 28, 3, 4, 5 na de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui. Vanmorgen hebben we het al van verschillende kanten tegen elkaar gezegd. We leven in een donkere tijd. Een tijd waarin zo onvoorstelbaar veel op je afkomt, dat ja, kerst voor je gevoel meer een wegvluchten is uit de werkelijkheid dan een staan in de werkelijkheid. Want je kunt op kerst wel even wat wegdromen bij dat kind in de kribbe, dat wonder dat God mens is geworden. Maar ik zei het al, als je dan 's avonds het journaal aanzet, dan sta je weer met beide benen op de grond. Die werkelijkheid. En daar moet je doorheen als mens. Nu is er een gezegde, God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden vaart. En dat is een heel mooi gezegde, dat is ook een waar gezegde. Maar soms stuit dat je tegen de borst. Het lijkt wel alsof je zegt, ja, dat is een soort zoethouder. Geef ons nu eens een handvat hoe je nou verder komt, hoe je nou werkelijk door dit leven heen kunt komen. En zoals ik in mijn gebed ook zei, hoe kom je daar als gemeente van Jezus Christus doorheen? Want wat komt er niet op je af in deze tijd? De dingen van buiten, maar ook van binnen. Ook de verdeeldheid in de kerken, dat doet je pijn en doet je verdriet. Hoe blijf je staande? Apostel Paulus is daar heel duidelijk in. Die zegt van ja, maar beste mensen, onze hoop ligt in de toekomst. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop, op dit leven onze hoop hebben gevestigd, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. En dan wijst hij naar de grote toekomst waar Christus terugkomt. Dan zeggen wij, ja geweldig, dat is mooi, maar ik moet er nu doorheen. Nu moet ik verder. En ik wil zo graag oprecht leven voor de Heer en ook staande blijven in deze tijd. Ik wil oprecht gemeentelid zijn. Ik wil oprecht de Heer dienen. Hoe doe je dat? Hoe kom je er doorheen? En dan mogen we vanmiddag dat woord van God opslaan. En eigenlijk in een, we komen er straks ook op terug, vrij gelijkbare situatie waarin de apostel Petrus een brief schrijft aan gemeenten, mogen we zien hoe nu die eerste christengemeente, want daar schrijft Petrus toch aan, hoe die nou staande bleef in die tijd. En wat was nou hun geheim? En wat reikt de apostel nu namens de Heere God aan de gemeente aan om in deze tijd staande te blijven? Nou, daar gaan we samen over denken. Het geheim is dat God ons een gemeente geeft. De gemeente van Jezus Christus. Dat is het geheim om in deze tijd staande te blijven. We gaan samen dat overdenken. Het thema van de preek is Gods kleurenpalet. En dan letten we op twee dingen. Velerlei verzoeking en velerlei genade. Gods kleurenpalet. En dan moet je jongens en meisjes maar inderdaad denken aan zo'n palet. Dat is van een schilder. Daar heeft hij de kleur op. Die mengt hij ook wel. Om andere kleuren weer te maken. En hoe doet God dat nou? Gods kleurenpalet. Velerlei verzoeking en velerlei genade. Apostel Petrus schrijft een brief. En als je die brief leest, dan kunnen je haren overeind gestaan. Dan zeg je, Petrus jongen, dat kun je toch niet doen. Petrus schrijft aan christenen in de verstrooiing. En daar hebben we denk ik allemaal wel het beeld bij. Dat zijn die christenen die uit Bagdad gevlucht zijn. En die nu in Noord-Irak daar zitten. En die nu weer daardoor de Koerden vervolgd worden. Dat zijn die christenen die in Syrië de rekening gepresenteerd krijgen. Dorpen uitgemoord. Mensen die vluchten. Verstrooid over velerlei landen. Alles hebben moeten opgeven. Huis en haard. Misschien wel een winkeltje, een bedrijfje. En daar nu in de vreemde zitten. En zich echt afvragen. Is dat nu de beloning dat ik christen ben geworden? Dat ik de Heer Jezus Christus wil volgen? En Petrus schrijft aan hen een brief. Ja, wat zou jij schrijven? Wat zou u schrijven aan mensen die het moeilijk hebben? Nou, laten we eens een beetje bij het pastoraat blijven. Je komt als ouderling, pastoraal bezoeker, kom je bij iemand die het moeilijk heeft. Dan ga je naast iemand zitten, je hebt een luisterend oor. En je leeft je in. En je leeft mee. Kan ik iets voor u doen? Kan ik iets voor u betekenen? Zullen we samen de dingen bij de Heer brengen? Nou, je kunt toch wel echt zien dat Petrus geen theologische opleiding heeft gehad. Die man die snapt er toch ook helemaal niks van. Die schrijft een brief aan zulke mensen en dan schrijft hij: gefeliciteerd dat je vervolgd wordt. Gefeliciteerd? Ja. Schrijft Petrus er dan nog eens bij, want daaruit blijkt dat je een echte christen bent. Want die vervolging, dat hoort erbij. Ze hebben de meester vervolgd, ze zullen jullie ook volgen. Dat schrijft hij hier ook in vers 12. Geliefde, laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwamen. Integendeel, verblijd u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus. Ja, en die Jacobus die snapte er ook al helemaal niks van. Die schrijft ook aan mensen die het moeilijk hebben. Dan schrijft hij: houd het voor enkel vreugde, mijn broeders en zusters, wanneer u in velerlei verzoeking komt. Is dat pastoraat? Is dat naast mensen staan? Kom je daarmee verder? Ja, maar ho even. Wij geloven en belijden toch dat Petrus niet zomaar iets schreef. Dat hij geleid en gedreven werd, geïnspireerd door de Heilige Geest. Het is dus God zelf die gewild heeft dat dit zo op papier kwam. Dat mensen in die situatie, in die omstandigheid, deze woorden hoorden. Geliefde, laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwamen. Het is dus een beproeving. En wat is een beproeving? Een beproeving is iets wat van God uitgaat. God laat een beproeving toe, zodat je geloof kan groeien. Staat er hier ook: verblijd u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring van zijn heerlijkheid. En Jacobus die doet ook direct de toepassing daarachteraan, want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets tekortschiet. Dat is dus het eerste. Ons geloof moet beproefd worden. Het goede, het zilver moet eruit voorschijn komen. Je kent dat wel, jongens en meisjes. Het beeld van goud. Als je goud hebt, dat wordt uit de grond gehaald of uit een beek gespoeld. Maar daar zit ook nog wel gesteente tussen. Met zilver nog veel meer. Dat moet gelouterd worden. Dat wordt gekookt en dan komt de prut bovendrijven. Die wordt er afgeschept, zodat het goede overblijft. Dus het eerste is wat Peter het zegt: mensen, geloofsbeproeving is belangrijk. Dus het is belangrijk dat het niet allemaal vanzelfsprekend gaat. Heb je dat zo wel eens gezien? Nee, dat zie je natuurlijk nooit als je in een situatie zit. Dan is het meer van: oh God, houd me vast. Oh God, help me. Oh God, geef me de kracht om door te komen. Maar u kent ze hier ook in Dordt. Mensen die achteraf zeggen. Ja, het was niet makkelijk. De periode waar ik doorheen moest. Maar het heeft me wel veel dichter bij de Heere gebracht. Het heeft me veel standvastiger gemaakt. Het heeft me veel meer doen zien wat nou belangrijk is in het leven. Het heeft me veel meer perspectief gegeven. Kijk, dat is het eerste wat Petrus zegt. Het tweede, en wat is dat toch ook heel bijzonder en heel mooi hier. Petrus verbindt dat direct aan. Verblijd u naarmate u deel hebt aan het lijden van Christus. Daar zit eigenlijk de hele kern van die gedachte in. Van we staan als christen in deze tijd. Er komt onvoorstelbaar veel op ons af. Hoe houden we het met elkaar staande? Ja, maar ho even. Het gaat om het deel hebben aan het lijden van Christus. Ja, ik begrijp het. Ik vind dat voor mezelf ook best wel hoog om dat te zeggen. Maar ik zeg het niet, de Bijbel zegt het. Gods woord zegt het. Lijden, en dan gaat het, Petrus heeft het hier ook, hè, laat niemand u moeten lijden als moordenaar of dief, boosdoener of bemoeial. Daar gaat het niet om. Dat is je eigen schuld. Maar lijden, indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig. Het lijden, de moeite waar je doorheen moet, de zorg van het leven, wat op je afkomt als je werkelijk in deze tijd christen wil zijn, de keuzes die je maakt, dat je uitgelachen, weggehoond wordt, dat is deel hebben aan het lijden van Christus. Dat mag u dus ook zeggen. Wanneer u in die situatie zit en je bent bezig met je kinderen. En staat in die opvoeding en je denkt van, oh God, ik kan ze niet vasthouden. Ze glippen me tussen de vingers door. Je bent getuige. Of je spreekt met iemand op het werk. Of je bent met een buren bezig. Of met... Dat mag staan in datzelfde kader van het lijden van Christus. Je deelt in dat lijden van Christus. Gelukkig niet plaatsvervangend, verzoenend. Dat heeft Hij voor ons gedaan. We hebben vanmorgen over nagedacht. Het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Maar delen in het lijden van Christus wil ook zeggen delen in de overwinning van de Heer Jezus Christus. Verblijd u. Naarmate gij deel hebt, houd het voor enkel vreugde. Mijn broeders en zusters, wanneer gij in velerlei verzoeking valt, want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Is dat niet een geweldige gedachte? Zo mag ik staan in die frontlinie van Christus, van zijn lijden, maar tegelijkertijd weet ik ook, vanuit dat perspectief van Goede Vrijdag en Pasen, het is delen in het lijden, maar delen in de overwinning. Ik hoef dus niet bij de pakken neer te gaan zitten. Wanneer ik mag weten achter hem aan te gaan, dan sta ik in die frontlinie. En die frontlinie, die is zwaar. Want wij hebben niet te vechten, zegt Paulus in Efeziërs 6, tegen vlees en bloed, maar tegen een vijand die zo machtig is. Het is niets minder dan de strijd tegen Satan. Paulus schrijft in 2 Korinthe 2 vers 10, Satan wil voordeel op ons behalen, maar zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Houdt u dat eens even vast, ik zal dat eens even voor u op een rij zetten. Meevechten dus in de strijd tussen God en Satan. De gemeente van Christus staat in de frontlinie. Geen wonder dat de dingen op je afkomen. En die Satan, die heeft al een ervaring van duizenden jaren. Die weet ons van alle kanten aan te pakken. En daar komt dan dat palet tevoorschijn. Hij heeft een veelkleurig palet aan verzoekingen. Nou, ik heb daar eens wat bij elkaar gehaald uit 2 Timotheus 3, Titus 3, Galaten 5. Daar heeft Paulus het over de Satan die probeert ons door velerlei begeert en zin, genot en menselijk egoïsme onderuit te halen. Kan u nog bijhouden? begeerte, zingenot, menselijk egoïsme, zoals geldzucht, boosheid, nijd, haat, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vete, twist, afgunst, uitbarstingen van toren, zelfzucht, tweedrachten, partijschappen. In die frontlinie sta je. Satan opent zijn trucendoos. Het veelkleurig palet van Satan wordt geschilderd. Op alle kanten probeert hij ons onderuit te halen, van Christus af te trekken, egoïstisch te maken. En als hij dit zo bij elkaar optelt, dan kom je daar wonderlijk hetzelfde woord tegen als in de kerntekst van vandaag. Dan gaat het over de veelkleurige genade. En dan staat er hier, in het Grieks staat poikilos. Moet u eens vasthouden, dat woord poikilos. Dat is veelzijdig, veelkleurig. Dat wil zeggen, eindeloos is de trucendoos van Satan. Is het dan ook wonder dat wanneer je werkelijk oprecht christen wil zijn, als christen in deze maatschappij wil zijn, als gemeente van Christus trouw wil blijven aan zijn woord, uit het geloof wil leven, dat je dan op die manier aangepakt wordt? Er is een boek van C.S. Lewis. Dit jaar is een jaar van herdenken van hem. En ik heb eerst gezegd dat het niet meer te koop was, maar dan werd ik pas geleden erop geattendeerd dat het nog steeds te koop is. En dat boek dat heet Brieven uit de Hel. Schreven in 1955 en het is nog steeds te koop. Dat moet je eens lezen. Dat is aan de ene kant, ja, je glimlacht erom, omdat dat natuurlijk wel heel herkenbaar is, maar dat zijn brieven die een leerling duivel schrijft aan zijn meester duivel. En die leerling duivel die heeft van die meester duivel de opdracht gekregen om een zo pas bekeerd christen te volgen en hem te verleiden om zonde te doen en van het geloof af te trekken. En nou een voorbeeld te noemen, die leerling duivel die schrijft aan die meester duivel: meester, help! Mijn cliënt, want zo wordt hij genoemd, gaat naar de kerk. Wat moet ik doen? En dan schrijft die meester duivel. Niet zo erg, dat, ja natuurlijk wel op gevaarlijk terrein, maar zorg dat hij bijvoorbeeld achter iemand gaat zitten die hem afleidt. Zodat hij het woord niet kan ontvangen. Of dat hij zich ergert aan bepaalde dingen in de gemeente, zodat de zegen van het woord wordt afgenomen. Poikilos, veelkleurige verzoeking van Satan. Hij is bezig het leven van Gods kinderen om je onderuit te halen, om je te verleiden. En als je heel eerlijk bent en je wil oprecht leven met de Heer, hoe vaak voel je dat niet in je binnenste? Dat je van die kleine, grote dingen van de Heer wordt afgetrokken. Dat je niet echt helemaal op hem gefocust bent. Ja, en dan komt die grote vraag natuurlijk naar boven. Wat doet God daar nou aan? Wat doet God daar nou aan? Aan die veelkleurige verzoekingen van Satan, die verleidingen, zijn veelzijdig palet aan verzoekingen. Ja. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb zitten denken bij het maken van die preek, wat zou, ja, verwerpelijke gedachten natuurlijk, als ik nou God was, gelukkig is dat niet zo. Wat zou ik daar nou aan doen? Nou, ik had mijn oplossing wel klaar, denk ik, hè? Die Satan beet pakken en in de hel smijten, of in ieder geval een groot leger organiseren en hem bevechten en allerlei maatregelen nemen van dit mag wel en dat mag niet en hier zit het fout en dat is, denk erom. Maar ja, daar kom je ook niet uit, want dan kom je weer in het wetticisme terecht, in de regeltjes. En uiteindelijk dacht ik, ja, ik weet het nog helemaal niet. Wat doet God eraan? Waar is God op dat punt. En dat is precies ook die vraag van die christenen die daar vervolgd worden. Wat is nou Gods oplossing om staande te blijven in die strijd, die grote strijd tegen Satan? En dan is het heerlijk om dat zo te lezen met Petrus. Lees u even mee. Het einde van alle dingen is nabijgekomen. Lieve mensen, we leven de eindtijd. Het zijn de laatste stuiptrekkingen van Satan. Kom tot bezinning. En word nuchter. Opdat u kunt bidden. Bidden. Heb u daar tijd voor? Heb je daar tijd voor? Neem je daar de tijd voor? Ach, ja, ik weet het ook wel. Dat is natuurlijk best wel moeilijk, want je zult een opgroeiend gezin hebben. Ja, vader moet om 6:30 de deur uit en om kinderen zeggen echt niet van pa, we staan wel met u op. Die zeggen, ik moet om 8:00 op school zijn, 7:45, dus ik heb nog even de tijd. Dus die komen om 7:30 uit bed, rennen, vliegen, even en dan naar school. Ja, wel even bidden. En tussen de middag zit je op school, dan zit je op je werk. Dan ga je natuurlijk ook niet uitgebreid zitten bidden. Je komt er natuurlijk wel voor uit, hè, dat je christen bent. Oké. Maar dan ga je ook niet. Nee. En s'avonds, ja, je bent om 6:30 thuis. Maar ja, Jan had al om 6:30 voetballen, dus trainen. Dus, Mientje, die was alweer weg naar blokfluitles. En opdat gij kunt bidden. Ja. Wat er overblijft, is vaak s'avonds dat je aan het einde van zo'n dag doodmoe in bed je handen vouwt en zegt, Heere God, deze dag is er weer voorbij gevlogen en nauwelijks tijd gehad om me te concentreren op u. Je valt van vermoeidheid. Heb je dat ook wel eens, dat je dan van vermoeidheid in slaap valt? Word nuchter, opdat gij kunt bidden. Bidden, het open contact met God. Daarin wordt, zeg als het ware, in die frontlinies van de strijd tegen de Satan, wordt je bijgetankt om staande te blijven. Voor gebed moet je tijd nemen, tijd maken. Echt werkelijk tijd maken. Als je dat niet doet, dan glipt dat er tussendoor. En dan verleer je het ook. Natuurlijk, we kunnen allemaal wel een gebedje opzeggen, maar het echt werkelijk je hart voor de Heer neerleggen. Dat bidden, dat is zo belangrijk. Dat is persoonlijk. Dus dat is het eerste wat God meegeeft. Hoe blijf ik staande in deze tijd? Kom tot bezinning en word nuchter, opdat je kunt bidden. Tweede, heb bovenal bestendige liefde jegens elkaar. De liefde bedekt tal van zonden. Dat is zo belangrijk, dat die liefde er is. Dat wil niet zeggen dat je altijd lief doet tegen elkaar. Dat gaat best wel eens ook in de gemeente van Christus en in een gezin ook. Dat je woorden hebt of dat je meningsverschillen hebt, dat mag gerust. Als die liefde er maar is, dat wil zeggen dat je die ander onvoorwaardelijk aanvaardt, zoals God hem in Christus ook aanvaard heeft. Dat schrijft Paulus ook in de brief aan de Romeinen. Aanvaard elkander. En dan is juist die verscheidenheid is zo mooi. Daar kom ik zo nog op terug. Maar vooral bestendige liefde jegens elkaar. Er is niks zo funest. Maar er is ook niks wat zo aangevochten wordt door Satan in deze tijd. Dan de liefde in de gemeente van Christus. Hij weet dat soms zo feilloos. Ja, te indoctrineren dat je elkaar wegzet. Minacht. Of in ieder geval, moet je hem horen. Zij heeft ook nog een opmerking. Niks zo funest. En als die liefde er niet is. Ja. Ik heb ook eens in gemeente mogen dienen, waar in een periode onderlinge strijd was. Het ging over lied zingen in de eredienst. Psalm in de oude of de nieuwe bereiding. Mensen, kinderen, wat een ruzies. En ik preekte en ik had het gevoel dat er grote muur voor de preeksel stond, want ik dacht, ik kan wel preken, maar het loopt allemaal op die muur vast. En Satan die zat te grinniken. Tot het moment dat er vergeving aan elkaar werd gevraagd. En iedereen weer bij de ander kwam. Ik heb je geminacht. Ik heb je tegen de schenen geschopt. Kun je mij vergeven? Toen kon de liefde weer plaats krijgen. Heb bovenal bestendige... Kijk, dat is nou Gods antwoord. In deze tijd, in die verwarrende tijd, geen grote machten, we zullen die Satan is. Nee, tegenover. Al die aanvallen, die trucendoos van Satan. Zet God de liefde en de warmte in de gemeente van Christus. Dat moet je eens vasthouden. Dat is zo onvoorstelbaar belangrijk. Die liefde. De warmte en de liefde. Want die liefde bedekt tal van zonden, staat er hierbij. En staat er ook nog bij. Wees gastvrij. Je hoeft niet iedereen over de vloer te hebben. Maar zorg voor elkaar. Zorg dat er iemand eenzaam is. Dat is het antwoord van God in deze tijd. Dat was ook het antwoord van de eerste christengemeente. Er is een brief bewaard gebleven van een consul uit Korinthe. En die had een aantal christenen voor zijn rechterstoel gehad. En die had ze veroordeeld. En die schrijft in die brief: christenen zijn zulke rare mensen. Zij delen alles. Ze hebben elkaar onvoorwaardelijk lief. Nee, hun vrouwen delen ze niet. Maar verder delen ze alles. Rare mensen. Dat was het geheim van de eerste christengemeente, die onderlinge liefde. En dat komt nou hier in dat vers 10 zo centraal naar voren. Dient elkaar. Een ieder naar de genadegave die hij ontvangen heeft. Als goede rentmeester over de velelei genade Gods. Dient elkaar. Dat is Gods antwoord. Dat je je geeft aan de gemeente van Christus. En daar dienstbaar. Er staat, in het Grieks staat er de naam diakonos. Wees een diaken voor elkaar. Dient elkaar als een diaken. En dan een ieder naar de genadegave die hij gekregen heeft. Is dat niet geweldig? Wij zeggen wel eens, ja, die gemeente is zo verscheiden. Ja, dat is nou juist het mooie. Wat de een kan, kan de ander niet. In de gemeente heeft God die grote verscheidenheid gegeven. Moet 1 Korinthe 12 eens lezen. Dan zegt Paulus het ook. Als er nou allemaal handen waren, waar bleven dan de voeten en de ogen om te zien? Als er nou allemaal oren waren en allemaal neuzen en allemaal... Nou, dat kan niet. Dient elkaar een ieder naar de genadegave die hij ontvangen heeft. Er staat hier dus niet: dient elkaar als je een genadegave hebt gekregen. Paulus is er helder in. Romeinen 12, 1 Korinthe 12. Aan een ieder afzonderlijk is een genadegave gekregen. Jij zegt dat je een gelovige bent? Fijn, als je dat door genade mag zeggen. Maar dan heb je ook een genadegave gekregen. Misschien anders dan die of die. Niet allemaal op een preekstoel gaan staan. Daar is die veel te klein voor trouwens. Maar je hebt allemaal een genadegave gekregen. De een de gave van het woord, de ander van de daad, de ander van de vertroosting, de ander van het organiseren, de ander van de zorg, de ander van zoveel gaven in een gemeente. Dat is nou die veelkleurigheid van God. Aan de gemeente schenkt hij een veelkleurig palet. liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Maar ook wat Paulus daar schrijft. Gaven om te dienen, gaven om te geven, gaven om te genezen, gaven om bij te staan. Die gaven mogen wij inzetten. Moeten we inzetten. Want het gaat om een strijd, om de frontlinies tegen Satan. U zegt, ja maar, ja, goed dat u dat zegt, maar er is nog niet van gekomen, hè, om, ja, om nou echt die radicale keus zo te maken. Besef je dan wel dat je kracht aan het verspillen bent voor de gemeente van Christus? Besef je dat je kracht aan het verspillen bent in de grote strijd tegen Satan? En mag ik dan nog eens op één ding wijzen in de tekst? Dient elkaar en ieder naar de genadegave die hij ontvangen heeft? Als een goed rentmeester. Wat is dat? Rentmeester. Ja, je komt ze niet zoveel meer tegen. In mijn eerste gemeente in Doesburg was er nog een rentmeester. Die beheerde namens een baron een aantal landerijen. Daar waren wat veehouders op en die veehouders moesten ieder jaar verantwoording weer afleggen aan de rentmeester. En de rentmeester moest weer verantwoording afleggen aan de baron. Dus één keer per jaar dan kwam de rentmeester bij de baron en dan gingen de boeken open. Hoe heb jij mijn spullen beheerd? Beseffen we dat je hier in de gemeente van Christus voor Gods aangezicht zit. Dat God tegen je zegt, ik heb jouw gaven gegeven. Daar ben jij rentmeester over. Mag ik eens vragen, wat doe jij daarmee? Ik ken allemaal die gelijkenis van die ponden en van die talenten. Die ene die talent en die pond in de grond groef. Ik weet dat u een strenge heer bent, ja. Maar ik vraag niks wat ik jou niet gegeven heb. En daarom ook in deze tijd, wij zijn rentmeesters. Beseffen we dat goed? Een rentmeester die verantwoording schuldig is, hij moet rekenschap geven. Aan ons is veelkleurige genade van God toevertrouwd. God spoort ons aan om diakenen te zijn, dienaar, slaaf, om de ander te dienen. Dat is de kracht van de gemeente. Dat is Gods antwoord op het veelkleurig palet van de Satan. Daar stelt hij het veelkleurig palet van de genadegave en ieder naar de genadegave die hij ontvangen heeft als goede rentmeesters over de velerlei, ziet u dat, die veelsoortige, die poikilos, genade van God. En daar zal ook in mijn leven naar gevraagd worden. Maar hoe kan ik dat dan inzetten? Wel heel eenvoudig. Dat begint weer met dat gebed. Heere, u zegt in uw woord dat in ieder die in u gelooft van u een gave heeft gekregen om in te zetten in de gemeente, in die grote strijd tegen de Satan. Welke plek mag ik dienen? En als u dat zo in je leven serieus merkt, mee bezig bent. Ik zie het al gebeuren. Wat een wonder zou het zijn dat een kerkraadsvergadering is. Zeg, moet je nou toch kijken. Zegt Skriba, ik heb wel 30 brieven binnengekregen van mensen die bieden hun gaven aan in de gemeente om de gemeente. Dat zou geweldig zijn. Hè? Zou God in de hemel niet blij zijn? Lieve mensen, moeten beseffen, we varen niet op een luxe cruiseschip, we varen op een oorlogsschip in oorlogstijd. En op een oorlogsschip is geen passagiersdek waar mensen vertroeteld worden. Daar heeft ieder zijn plek op dat schip, van dekknecht tot machinist, van stuurman tot kanonier. Ieder moet zijn gaven inzetten om in deze tijd staande te blijven. En dan is Satan bij voorbaat een miserig mannetje. Amen. Zullen we samen gaan danken. Ik wil ook voorbeden doen voor broeder Jan van Lieren. Die is opgenomen in het ziekenhuis in Sliedrecht. We willen de zorg ook van hem en zijn gezin bij de Heere brengen. Uw antwoord, Heer onze God, op de machtsontplooiing van Satan. Veelkleurig palet aan trucken die hij heeft om christenen onderuit te schoffelen, te verleiden, te misleiden. Daar is uw antwoord, de liefde van de gemeente van Christus. Daar bloeide uw kerk in de vroege tijden voor, door, daar kan uw kerk in deze tijd door bloeien. Heren, wij zeggen wel eens, we leven in een andere tijd. Maar het gaat om dezelfde zaken. Apostel Peter is helder. Het gaat om te staan in het lijden van Christus. Delen in dat lijden. Maar wat een perspectief. Ook delen in de overwinning. Delen in de verheerlijking. Dat betekent niet dat het daarom gemakkelijk zal zijn. Want dat gevecht moet wel aangegaan worden. En de meest vervelende tegenstander is soms je eigen hart. Ik wil wel, maar ik vind het ook wel dat het zo moet, maar je hebt wel gelijk, maar mijn werk, mijn gezin, mijn kinderen, mijn inkomen. Verblijd u, naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus. Houd het voor enkel vreugde. Mijn broeders en zusters, wanneer je moet lijden om Christus wil, want daardoor groeit je geloof. Moeten we nu misschien niet zelf de hand in eigen boezem steken. Waardoor groei ik nauwelijks naar Christus toe? Omdat ik dat lijden van me afschuif. Dat ik niet de radicale keuze maak. Dat ik wel Christus wil dienen, maar zover als ik wil. God, en nu zijn we heel eerlijk. Want daar zit het vaak op vast. We belijden het voor u. En we bidden, raakt u ons aan met uw liefde. Zodat het niet anders kan, dat ons hart openbreekt. En wij u willen dienen. U willen teruggeven voor uw immens grote liefde. U zegt, ja, geef dat maar aan mij terug via mijn broeders en zusters. Want dat bouwt de gemeente, dat bouwt je geloof. Dat geeft de afstraling naar deze wereld. Dat was ook het handelsmerk van de eerste christenen. Ziet hoe lief zij elkaar hebben. Maak ook hier in Dordt-Zuid zo de gemeente warm en hecht. Nog hechter, dichter bij u. We bidden, Heere, of u de gemeente wil zegenen. Ook een ieder die voelt dat hij midden in die strijd staat. Soms de dingen je uit de vingers dreigen te glippen. Hoe moet ik verder? We leggen dat in uw handen. Bijzonder ook zorg voor onze broeder Jan van Lieren. Heer, u weet dat ook in zijn gezin op dit moment zorgen zijn die je eigenlijk zo moeilijk onder woorden kunt brengen. U weet wat hij nodig heeft. Sterk hem, Heer. Sterk zijn vrouw en de kinderen. En geef dat de artsen ook spoedig ontdekken waar de knoop zit, zodat die ontward kan worden. En hij weer de oude kan worden. Zegen hen zo met uw nabijheid, kracht en sterkte. En laat de boze geen voordeel hieruit behalen. Zo bidden we, Heere, voor uw kerk en uw gemeente die vervolgd wordt. De beelden die Petrus gebruikt zijn ons niet vreemd. Morgen hebben we gebeden voor de christenen in Irak, waar die bom ontplofte voor de kerstviering. Bidden we voor alle christenen in islamitische landen. Strijd in Afrika, Boko Haram, islamitische groepen. God, we willen nogmaals bidden. Infiltreert u met uw liefde in die keiharde levens, zodat er van binnenuit een verandering komt. U zijn onze ogen gericht, God van alle genade. We gaan dit jaar uit en we kijken terug naar 2013. Zoveel gebrokenheid. En in dat alles zien we die grote contouren. Die grote strijd. De eindstrijd. Wordt nuchter, zegt Petrus. Want het einde van alle dingen is nabij. O God, wat zou dat heerlijk zijn. Als u zegt, en nu is het lijden genoeg. Dat u terugkomt. Om alles nieuw te maken. Maar dan moeten wij ook verantwoording afleggen. Als rentmeester. Wat heb jij gedaan? Met de genadegave die ik jou gegeven heb. Dat is dan heerlijk, Heere. Als we in alle eenvoud konden zeggen. Ik heb maar 1 of 2 talenten gehad. Maar ik heb ze besteed in uw dienst. Dan te horen. Ga in. Gij getrouwe dienst, knechtdienst, maagd. De vreugde van uw Heer. De eeuwige vreugde. Waar we u in volmaaktheid kunnen dienen. Waar al het lijden voorbij is. Maranatha. Heer Jezus, kom toch spoedig. Amen. We zeggen dank u wel tegen de Heere God via de collecte, kerk, eerste, tweede rente en aflossing. Dan zingen we Psalm 105, vers 1. Looft God de Heer en laat ons blijden zijn glorierijke naam belijden. Dan belijden wij die glorierijke naam van God en zingen als slotlied gezang 320, 3 en 4. Weet ons verbonden met de kerk van alle tijden en plaatsen, wanneer wij ons geloof belijden, de woorden van het apostolicum. En ieder van u spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in het rijk van de dood. Maar die op de derde dag is opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God Almachtige Vader, waar hij wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van mijn lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Fijn om weer een zondag in Dordt-Zuid te zijn geweest. Het is alweer, ik heb er weer gekeken, het is bijna 2 jaar geleden dat ik er was. Nu 1,5 jaar geleden. Heel fijn, ook nog wat herkenningen. Ik zei in de kerkraadskamer, vroegen ze van, herken je nog wat mensen? Ik zei, nou, met die lichtende kopjes, diezelfde haarkleur als ik, die herken ik het meeste. Maar heel fijn om hier weer te zijn. God zegen toegewenst, ook met uw nieuwe predikant, met zijn gezin. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allemaal. Amen.